Geliefde gemeente, kerst is het feest van het licht. Nu hebben veel mensen de gewoonte om dat licht dan vooral uitwendig te laten zien. En dat is best wel een beetje begrijpelijk natuurlijk, want kerst valt altijd in de donkerste periode van het jaar. In de maand december vooral, dan kun je wel een beetje licht gebruiken. Nu, dat kunstlicht, dat helpt ons niet echt. Maar het zegt wel wat. Het zegt dit, dat juist als het donker is, je het licht waardeert. In de zomer zal niemand erover denken om lampjes in een boom te gaan hangen. Want wat heb je dan nog daarbij nodig? Licht waardeer je als het donker is. En kerst, het feest van het licht, dat is er dan ook tegen de achtergrond van de donkerte. Dat is iets wat juist in de adventstijd zichtbaar wordt. Je zou kunnen zeggen, de adventstijd, die 4 weken voor kerst, die zijn er juist om ons dat te laten beseffen. Om ons ervan te doordringen dat het licht van Gods genade voorafgegaan wordt door de donkerheid. Die 4 weken, die stellen ons voor de vraag, is het inderdaad zo dat we erom verlegen zitten? Adventstijd is de tijd van het verlangen. Is dat een verlangen? Dat leeft in ons hart. Maar adventstijd, je kunt zeggen, is ook een tijd om ons erom verlegen te maken. Om ons te laten beseffen, aan onze kant is het donker. En als van onze kant de oplossing moest komen, dan kwam die er nooit. Dan bleven wij in het duister zitten. Maar God is het die het licht geeft in de duisternis. Dat blijkt ook in Psalm 42. We hebben het eigenlijk vorige week al gehoord. Maar vandaag vanuit vers 9 opnieuw. En misschien nog wat scherper. Psalm 42 vers 9 is de tekst voor de preek. Maar we lezen, maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Licht in de duisternis. 3 gedachten, overdag, 's nachts en altijd. Licht in de duisternis. Overdag. Psalm begint immers hiermee. De Heere zal desdaags, dus overdag, zijn goedertierenheid gebieden. In de tweede plaats, 's nachts. Desnachts zal zijn lied bij mij zijn. En als derde, altijd. Het gebed tot de God mijns levens. Dus in eerste plaats overdag. Bij Psalm 42 noemde ik bij de berijmde psalm vers 2 al even dat het er gaat over dag en nacht. We zien dat in vers 4 een onberijmde psalm. Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht. Dus de hele dag, de hele nacht is het huilen. Dan is het dus donker. Dat verdriet, dat pas bij donkerte. De hele nacht is het moeilijk. De hele dag ook. Dus het is niet zo dat als de nacht voorbij is en het wordt weer dag, dat hij dan blij is. Nee, dag en nacht leeft hij in donkerte, in verdriet, in depressie. Onder in die golven. Waarom? Nou, omdat overdag, als het dan fijn zou kunnen zijn, als het licht zou kunnen zijn, dan komen daar die spotters. De ganse dag staat er. De ganse dag vragen ze aan mij, waar is nu uw God? Er kan buiten nog zo licht zijn, er kunnen de vogels nog zo vrolijk zingen, er kunnen andere mensen tegen je zeggen, joh, wees een beetje vrolijk. Maar als ze die vraag aan je stellen, als ze dat zo op je hart drukken, waar is God eigenlijk? Weet God wel van je? Dan is het donker. Verdrietig. En als het zelfs overdag donker is, nou dan zeker 's nachts. Dus kun je je voorstellen dat als ze overdag zo op hem inpraten, dat hij er 's nachts nog mee zit. De ganse dag, de hele nacht, altijd verdriet, altijd duisternis. En dan vers 9. Vers 9, dat is een tegenstelling tot vers 4. Vers 9 heeft nog een bijzondere plaats in die hele psalm. Ik ga dat niet precies met u langs. Net als bij psalm 19 geldt ook bij deze psalm dat de structuur heel belangrijk is. Ik wil iets aanwijzen. Als psalm 42, psalm 43, als die samen neemt, dan kun je zeggen het begin, dat verlangen naar God. En het eind, 43 vers 5, het vertrouwen op God, dat hoort bij elkaar. En dan ziet u in vers 3 van psalm 42, wanneer zal ik ingaan? Bij psalm 43 zien we dat in vers 4. Ja, dus het begin van psalm 42 gaat het over, wanneer zal ik ingaan? En eind van vers 3, psalm 43 zegt, dan zal ik ingaan. Dan ga je zo lang van naar het midden van de psalm toe. En dan blijft precies in het midden van de psalm staan, vers 9. Dat is het hoogtepunt van deze psalm. Het is niet voor niets dat de diepsalm het meest uitbundig zingen. Dat dan de organist vaak alle registers opentrekt. Maar de Heer zal uitkomst geven. Het hoogtepunt van die psalm, daar wordt dan ook dat dieptepunt omgekeerd. Dat dieptepunt waar de dichter zegt, het is de hele dag, de hele nacht huilen, altijd donker. Dan gaat hij nu zeggen, het is de hele dag en de hele nacht ook vreugde. Het is licht geworden. En waar begint dat? Dat begint niet in zijn eigen hart. Dat zou je kunnen denken als je denkt aan de preek van vorige week. Ja, als die zegt, o mijn ziel, wat buigt u neder? Als die al tegen zichzelf spreekt en zegt, je kunt wel zo neerslachtig zijn, maar kijk nu eens omhoog. Dat is wel goed om te doen. Je mag echt wel tegen je ziel spreken en opwekken, maar daar ligt niet de uitkomst. De uitkomst ligt in de Heere. Dat is het eerste woord van vers 9. Maar de Heere komt niet doordat je zelf anders gaat denken, zelf wat vrolijker wordt, zelf wat geloviger wordt, zelf toch nog ergens een spoortje licht ziet. Maar de Heere. Dat is het enige antwoord op de nood. Het enige echte antwoord op de nood. Dat is het antwoord van Lucas 1 en Lucas 2. Maar de Heere, of Jesaja 9, het volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. Over het volk dat wandelt in de schade van de dood, over dezelfde zal een groot licht schijnen. Het licht van het evangelie. Het licht van genade. Het licht van Christus. En dat licht van het evangelie, het licht van de verlossing, dat komt alleen van de Heer. Dat is niet iets wat waar wij God een handje bij kunnen helpen, waar we God op een idee gebracht hebben, wat wij verdienen. De Heer. Hij is het die het licht laat schijnen in de duisternis. En het zit ook vast in de Heer. Het ligt vast in de Heer. Het is niet een bevlieging van de Heer. Dat je zou zeggen, misschien komt er van God nog iets. Maar het ligt vast in de Heer. Hoe zien we dat in deze psalm? Er staat, de Heer zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden. De goedertierenheid van God. Dat is een woord dat gebruiken wij eigenlijk niet in het dagelijks leven. Dat woord kun je ook niet heel makkelijk vertalen in het Nederlands. Een simpel woord. De goedertierenheid van God, dat is zijn standvastige liefde. Je zou kunnen zeggen een combinatie van liefde en trouw. Liefde en trouw samen. Dus het is de liefde van God die niet verandert. Het is de trouw van God die zo vol liefde is. De liefdevolle trouw en de trouwe liefde, de onwankelbare liefde van God. Die goede tierenheid die ligt dus vast in hemzelf. Die goede tierenheid is niet iets wat God op een gegeven moment bedenkt, maar goedertieren is de Heere. En die goede tierenheid is die zo vast, omdat God niet verandert. Die liefde is zo groot, omdat God liefde is. Zijn goede tierenheid. Dat is de bron, zou je kunnen zeggen, van alles op kunnen hopen. De goede tierenheid van God is de reden waarom God zijn zoon gezond heeft. Want God heeft gezegd, de mens is dan wel ontrouw geworden, de mens is dan wel liefdeloos geworden. Adam en Eva en daarna wij allemaal, wij zijn wel bij God vandaan gegaan, maar God heeft gezegd, daarmee schrijf ik de mensheid nog niet af. Daarmee zeg ik niet, dan houd ik nou maar mijn liefde in. Toen Adam en Eva in het paradijs waren, toen wilde ik wel liefde geven, maar dat is nu klaar. En Gods liefde is in eeuwigheid. Goedertieren is de Heere, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En daarom kon hij het niet laten. Hij kon het niet laten om zijn zoon te zenden. Hij kon het niet laten om verlossing te zenden. Kon het niet laten. Om ook vanmorgen het evangelie in ons te laten verkondigen. Het evangelie. Van het maar. Goed, in deze tekst is het dan wel toegevoegd. Het staat niet in de oorspronkelijke tekst. Dat ziet u door dat het schuin gedrukt is. Maar het is wel een heel terecht woord. Maar. Het maar van het evangelie. Dat betekent tegen alles in. Tegen alle verwachtingen in. Tegen alle verdiensten in. Tegen al onze mogelijkheden in. Daar hebben wij een levende God. Maar de Heere zal zijn goede tierenheid gebieden. De Heere, dat is die verbondsnaam van God ook. Hè? Heere, met 5 hoofdletters. Yahweh of Jehovah. Die God die zegt, ik zal zijn die ik ben. Zoals hij was, zo is hij. Het is ook goed even, als je kijkt naar die hele psalm. Dit is de enige keer dat dat woord er staat. Er steeds staat het woord God. Maar hier, op het hoogtepunt van deze psalm, wordt ons gewezen op die volle naam, Heere, die verbondsgod, die zo genadig is en zo getrouw is. Van hem staat er dan, hij zal zijn goede tierenheid gebieden. Er staat niet, hij zal zijn goede tierenheid geven, dat is ook zo. Maar hier wordt het woord gebruikt, gebieden. Als je de psalmen leest, alle keren als het woord gebieden er staat, is dat God die gebiedt. En natuurlijk kunnen mensen ook gebieden. En jouw vader en jouw moeder zullen ook wel eens wat gebieden. En je meester zal ook wel eens wat gebieden. Die zegt, je moet nu aan het werk. Dan gebiedt hij wat. Maar in de psalmen is het altijd God die gebiedt. God die gebiedt vanuit de hemel. Als God gebiedt, dan moet het gebeuren. Als God zijn goede tierenheid gebiedt, dan is het alsof hij tegen die goede tierenheid zegt, je moet gaan. Er is geen andere mogelijkheid. Als er alleen gestaan had, hij zal zijn goede tierenheid geven, zou je kunnen denken, Ja, je wilt wel geven, maar als het tegengehouden wordt, dan verdwijnt die goede tierheid, zeg maar, in het niet. Maar hier staat, is al die goede tierheid gebieden. Dan moet die goede tierheid wel gaan. En dan daarachter ligt, dan moet de Heer Jezus wel komen. Nou, dat wil de Heer Jezus ook van harte. God de Zoon, die is het 100% eens met God de Vader. Daar zit geen millimeter tussen. Hij wilde niet anders, maar hij kon ook niet anders. Want de Heere zal zijn goede tierenheid gebieden. Maar dat laat dan wel zien dat we het echt van God moeten hebben. En nog krachtiger. Het is de goede tierenheid die door God gezonden wordt. Een beetje hetzelfde als het staat in vers 3 van het volgende psalm. Zend uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden. We zijn zo afhankelijk dat God het ons geeft. En God geeft het ook. Dus het is niet, we zijn ervan afhankelijk of God het misschien geeft. Nee, God geeft het. God zendt zijn goede tierenheid. God heeft zijn Zoon gezonden in deze wereld. Dat is dan wel waar we het 100% van moeten hebben. En dan moet je maar 0% meer van jezelf verwachten. Niets van onze kant, maar alles komt van hem. En waarom staat er dan dat hij dat desdaags doet? Waarom overdag? Nou, dat zegt misschien, dat is de beste tijd. En zoals we ook overdag naar de kerk gaan. En niet 's nachts. 's Nachts wil de Heer de slaap geven. Dat is niet het enige. Maar wel belangrijk wat de Heer 's nachts geeft. Dat is een grote gave van God als je slapen mag. Maar dan roept de Heer je wakker. En dan zegt hij, kom, dan wil ik tegen je spreken. En ik hoop dat u hem ook de ruimte geeft om te spreken. Zodra u wakker wordt. En dat de Bijbel leest. Hij bidt tot God. De kinderen. En vooral jongeren doen jullie het ook. 'S morgens, zodra je wakker wordt. Geef je God de gelegenheid om te spreken. Geef je God de gelegenheid om bij het begin van de dag zijn goede tierheid te gebieden. Je kunt het ook zo zien. Als God zijn goede tierenheid gebiedt. Dan is het dag. Waar Gods goede tierenheid binnenkomt, dan moet het duister wijken. Net als wanneer de zon komt. Als de zon komt, dan kan het niet meer donker blijven. Waar de zon komt, dan wordt het licht. En waar Gods goede tierenheid komt, daar is het geestelijk gezien dag. Als het eerste. Overdag. Het licht in de duisternis overdag. In de tweede plaats, het licht in de duisternis 's nachts. Bij deze psalm heb ik niet voor niets Lucas 2 laten lezen. Lucas 2 is een van de duidelijke voorbeelden waarin in psalm 42 uitkomt. Psalmen in de nacht. Misschien weten de kinderen nog wel een ander voorbeeld. Wanneer werden er midden in de nacht psalmen gezongen? Denk, waar we het snelst aan denken. Weet je het? In het Nieuwe Testament. In de gevangenis. Twee mannen zaten heel diep in de gevangenis. In de onderste kerker staat er pikkendonker. Wie waren het? Je weet het, hè? Paulus en Silas. Paulus en Silas zaten in de gevangenis. Ze waren gegeeseld. Ze hadden geweldige pijn. En gingen ze huilen. Zeiden zij ook, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht. Nee, dat zeiden ze niet. Ze gingen zingen in de nacht. Maar een ander moment waar ze gezongen werd in de nacht, dat is Lucas 2. Er waren herders in diezelfde landstreek zich houden in het veld en hielden de nachtwacht over de kudde. Het was nacht. Waarmee Lucas ook iets wil zeggen over de tijd. Het was ook donker in die tijd. Zoals het ook donker kan zijn in die aard. Maar toen ging de hemel open. Toen was daar een God die zijn goede tierheid gebood. Hè? Die zei tegen die engel, je moet gaan. En die engel die wilde alleen maar gaan. En de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. Dat was eerst die ene engel. En daarna al die andere engelen. Een menigte van hemelse heerlegers. Zij loofden God en zij zongen. Ze zongen psalmen in de nacht. En toen daar die engel was en die al die engelen erbij gekomen waren... Het was nog steeds nacht. En toch was het licht. Zou kunnen zeggen, waar de Heere komt, daar verandert de nacht in een dag. De duisternis gaat wijken naar de eeuwenlange nacht. Zo kan dit nu ook zeggen. De Heere zal desdaags zijn goede tierheid gebieden en daarom... Des nacht zal zijn lied bij mij zijn. Die goede tierheid van God, die is niet weg als dan het avond wordt. Die goede tierheid van God, die daalt in zijn hart, die is er s'nachts nog. De Heere zal des daags zijn goede tierheid gebieden. En daarom zal s'nachts zijn lied bij mij zijn. Dan zal ik s'nachts aan hem denken. Dan zal ik s'nachts bij hem verblijden. Zijn lied staat er. Dus dat betekent dat hij er vol van is. Het is niet dat hij nog een paar gedachten heeft, dat hij s'nachts, als hij dan wakker ligt, denkt, nou, het was eigenlijk toch wel mooi. Gisteren. Dat hem nog een beetje vertroost. Als hij je zegt, s'nachts zal zijn lied bij mij zijn, dan zegt hij, daar ben ik er s'nachts nog vol van. En waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Zijn lied, zijn vreugde, zijn lof. De bereinde psalm zingt het niet voor niks zo. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Zo was het ook bij de herders, bij de engelen. Zij loofden God en ze zongen ere zijn God in de hoogste hemelen. Waarom? Vanwege die goede tierheid, hè? In de mensen een welbehagen, daarom. Zo was het bij Paulus en Silas. Zij zongen de goden lofzang. Des nacht zal zijn lied bij mij zijn. Bij mij. Dan zou je kunnen zeggen, s'nachts zal dat lied heel na aan mijn hart liggen. Het is niet maar iets van anderen. Ik zet een cd op. Nou, dat kan best eens goed zijn. Om een cd op te zetten, om je gedachten daarop te richten. Maar hier zegt hij, dat lied zal bij mij zijn. Het is een lied dat uit mijn hart voorkomt. En een lied dat ik mag zingen. Een lied waar ik met alles wat ik in me heb, in meekom. Omdat de Heere tot mij kwam. Ja, dus het is niet maar een uitwendig zingen. Maar een zingen met het hart. Maar als je dat nou niet hebt. Het is mooi als je dat kunt zeggen, hè? S'nachts ben je zo vol van God dat je wel zingen kunt. Hè? Misschien doe je het dan ook wel eens. Dat is mooi, maar dat heb je niet altijd. Misschien zelfs vaak niet. Wat dan? Dan is zingen evenwel goed. Zingen kan ook een middel zijn dat de Heer gebruikt om zicht op hem te geven. Zingen, dat kan zijn als een lichtstraal in de duisternis. En soms lukt het misschien helemaal niet. Maar het is goed als het maar even kan om te zingen. En soms lukt er misschien geen loflied, maar dan een psalm van verlangen. Of een psalm van je nood. Maar wat is het goed om te zingen, om het ook jezelf toe te zingen. In de nood zingen, in de vreugde zingen. Ook zingen als je misschien wel helemaal niet zoveel voelt. Je zit in de kerk, je zit er wel, maar je hebt geen echte problemen, je hebt geen echte vreugde. Je zit er gewoon. Misschien is dat wel hoe het vaak is. Misschien zit jij ook al vaak zo in de kerk. Maar je wil best luisteren. Maar het is niet iets wat echt je hart heeft. Die toppen die voel je niet. En die dalen voel je niet. eigenlijk het echte geloof voor je niet schoon een beetje kabbelt zo wat voort. Ook dan, wat is het goed om te zingen. De Heer is het waard, de Heer is het altijd waard dat we van Hem zingen. Maar we hebben het ook altijd nodig. En er zijn er wel die zingen niet. Er zijn ook kinderen die zingen niet. Dat is jammer. Ik zou ouders aan willen raden. Spoor je kinderen aan om mee te zingen. Als ze in de kerk zitten, oefen ze om mee te zingen. Maar ook thuis. Wat is het goed om te zingen. Om veel te zingen. Maar dat is een boodschap voor nu. Als anderen zingen en zelf houd je je mond maar, dan ben je er meestal niet zo bij betrokken. Maar dat is niet alleen voor nu. Ik stel je voor dat je zelf in die duisternis zit. Dat je in die nacht terechtkomt. En dan komt de Heer met zijn genade. En dan komt er iets van licht, van Gods liefde in je hart. En je zou willen zingen. Wat moet je dan zingen als je niet hebt leren zingen? Paulus en Silas, dat ze midden in de nacht zongen, daar hadden ze echt geen psalmboek bij nodig. En zeker geen psalmboek.nl. Omdat ze anders geen wijs konden houden. Ze waren het gewend om te zingen. En konden ze perfect zingen? Er staat niks van. Misschien konden ze geen precieze wijs houden. Maar genoeg om te kunnen zingen. En niemand hoeft zuiver te kunnen zingen. Het is wel goed om te oefenen. En hoe jonger je het oefent, hoe meer je het als een schat bij je mag dragen. En wat er dan in je hart leeft, dat je dat woorden kunt geven op het moment dat het nodig is. Dat is de ene kant. Er is ook een andere kant bij dat zingen. Dan denk ik aan donderdagavond. Er waren best heel veel jongeren donderdagavond op de JV. Toen ging het over muziek. Anderen waren er niet. Nou, ik zou zeggen, vraag maar aan de JV-leiding of je nog een keer die avond dan mag hebben. Als je met een heleboel bent die er niet was, dan zullen ze vast zeggen, dat doen we nog een keer. Het ging over muziek. Je voelt misschien wel aan, het ging over popmuziek. En er waren er ook bij die zeiden, nou, als ik dat geweten had, dan was het er niet geweest. Nou, gelukkig dat je er wel was. Popmuziek, dat is iets wat echt heel veel jongeren en ook heel veel volwassenen luisteren. En de ene harde muziek en de andere mildere muziek, maar popmuziek, daar ging het over. Nou, dan kun je aan de teksten denken. Daar ging het nog niet eens over. Over die teksten zou natuurlijk ontzettend veel te zeggen zijn. Hè? Dat ze oppervlakkig zijn, of dat ze duivels zijn, of dat ze boosaardig zijn, of dat ze liederlijk zijn. Allerlei soorten teksten die niet passen bij het woord van God. Maar het ging eigenlijk alleen al over de muziek. Over de drum. Wat gebeurt er nou als er drum is, als er een beat is? Wat gebeurt er? Dat doet het met je. En dat je er een beetje van in beweging komt, dat is nog niet het ergste. Maar dat doet iets met je geest. Het doet eigenlijk hetzelfde met je geest als drank. Je komt ervan onder de invloed. En onder invloed van beats, dan ga je andere dingen doen dan normaal. Het is niet voor niks dat op festivals en zo, dat bijna altijd samen opgaat drank en beat. Daar word je mee meegenomen. En wat dan gebeurt er dan? Dan krijgt de duivel heel veel ingang. Ook liederen die je nooit zou luisteren als je gewoon voor zou lezen, die ga je meedoen omdat die beat erin zit, omdat het dan lekker voelt of zo. De duivel heeft ontzettend veel mogelijkheden tegenwoordig om ons mee te nemen, om jongeren mee te nemen, om ouderen mee te nemen, te beïnvloeden. En dat zie je dan terugkomen bij Daniel ook. Hè? Dat grote beeld. Er wordt er gezegd, al die muziekinstrumenten, dat gaat om hetzelfde. Wel 4 keer wordt in het hoofdstuk verteld wat de muziekinstrumenten er waren. Want al die mensen, die gingen helemaal mee en buigen voor dat beeld. Ja, behalve 3. Die konden niet mee in de muziek en die konden niet mee in buigen. Ik zou zeggen, wees er bang voor. Ik hoorde van jongeren, die waren echt onder de indruk donderdagavond. Een soort klem op het hart. Omdat ze voelden wat een macht de duivel heeft. Laten we dat inderdaad voelen. Op zo'n manier dat we zeggen, dan wil ik er niet wat mee te maken hebben. Ook geen milde popmuziek, waarvan de teksten dan misschien ook wel vriendelijk zijn. Of ook geen christelijke popmuziek, die op dezelfde manier je hart aanzet. Laten we dat voelen. Er is muziek. Die maakt van de dag een nacht. En dan moet je niet bij in de buurt willen komen. Die maakt, als het, terwijl het licht is, die hoort die muziek, die brengt de duisternis over je heen. Wees daar beducht voor. En let dan, in dat licht veel op deze woorden. Des nachts zal zijn lied bij mij zijn. Zijn lied. Het is niet alleen een lied dat bij orgel gezongen wordt. Er zijn verschillende stijlen, maar wel stijlen die passen bij God. Bij de heiligheid en bij de liefde van God. Zijn lied. Hij legt daar de muziek maar naast die je luistert. Die je zingt. Of misschien ook de muziek die er niet is. Wat een reden is er om te zingen. Als we letten op wie God is. Maria deed het. Zacharias deed het. Simeon deed het. De engelen deden het. Waar Christus komt, waar God verheerlijkt wordt. Daar kun je het eigenlijk niet meer nalaten. Dan gaat het zingen in je hart. Maar dan wel zijn lied. Zijn lied. Dat hier begint. En tot in eeuwigheid door zal gaan. Dan, als er nooit meer nacht is. Een eeuwige dag. Dan wordt er wel gezongen. Nieuw lied. Het lied van Mozes. En het lam. Het lam dat. Het lied dat zingt. Gij hebt ons schoon gekocht met uw dierbaar bloed. Het lied. Dat ervan getuigt. Het is alles aan u te danken. En daarom ook alles tot uw eer. Dat was het tweede. Het derde. Altijd. Dus licht in de duisternis, overdag, 's nachts en dan altijd. Dit vers eindigt met deze woorden. Het gebed tot de God mijns levens. Dat lijkt er een beetje bij te hangen. Wat bedoelt u er nou mee? Ik dacht, als ik het zo overdacht, het is een soort conclusie van die twee dingen. Voor wat er overdag gebeurt en wat er 's nachts gebeurt. Hij zegt daar, als ik het zo lees eigenlijk. Dit vormt nu mijn gebed. Kan het, als ik zeg, ja waarschijnlijk of zo zie ik het. Sommige dingen die zijn in de uitleg niet helemaal duidelijk. Dat is ook verder niet zo erg. Het gaat in elk geval daarna over dat gebed. Het gebed tot de God mijns levens. Wat is nou het gebed? Het gebed is de omgang met God. Dus bidden is niet alleen bidden tot God, maar het is omgaan met God. Dus wat God tot mij spreekt en wat ik tot God spreek. Omgaan met God. Daarom wordt wel gezegd, het gebed is de adem van de ziel. Gebed als de adem van de ziel. Waarom wordt dat gezegd? Nou, dat kun je niet missen. Maar misschien nog wel meer hierom. Ademen betekent inademen en uitademen. Ademen betekent ontvangen, dat eerst. De zuurstof uit de lucht, die krijg je binnen. En dan ook uitademen. De koolstof en de koolstofdioxide en zo. Dat is nu wat de dichter hier zegt. Dit vormt mijn gebed. Die goede tierheid die God gebiedt, die adem ik als het ware in. Die krijg ik binnen. Daar leef ik van, dat is mijn zuurstof. Maar ik adem ook uit. Ik adem mijn eigen zonde uit. En ik adem mijn eigen nood uit. En die breng ik weer naar God. Die moet ik kwijt. En dat is nou dag en nacht mijn leven. Altijd maar. Dat kan toch niet anders? Ademen, dat doe je toch niet alleen overdag? Je ademt ook 's nachts. Altijd. Altijd moet je het hebben van de goede tierheid van God. Altijd mag je je nood bij God kwijt. Niet voor niks zegt Paulus daarom, bid zonder ophouden. Er is altijd reden om te bidden en er is altijd stof om te bidden. Maar misschien nog wel iets. Je kunt zeggen dat leven bij die goede tierheid van God, dat is het gebed. Op een andere manier kun je zeggen dat leven, dat wat er staat van die goede tierheid, dat vraagt om het gebed. Als je dan weet, de Heere zal zijn goede tierenheid gebieden. En je denkt, ja maar ik voel die niet. Ik mis die. De Heere zal licht geven, maar ik zit in de duisternis. Dan heb je dat gebed nodig. Dat zou de andere reden kunnen zijn waarom de dichter hiermee eindigt. Het gebed tot de God mijns levens. Als je het mist, mag je het vragen. Daar spreekt dat verszijd ook van. We denken aan Anna. Anna, die oude profetes. Waarvan staat in de Bijbel, zij verwachtte de vertroosting Israëls. Ze wist, er zal vertroosting komen. Het licht zal schijnen, maar het is nu nog zo donker. Zij verwachten het. Bidden. Voortdurend biddend. Heere, wanneer? Wanneer komt die dag? Wanneer zal die goede tierenheid van u over mijn leven schijnen? Wanneer mag het zover zijn dat het een en al licht is en dat het donker mag wijken van mijn hart? Dus als je dan Psalm 42, vers 5 gaat zingen in de kerk. En je ziet de mensen om je heen zingen en je denkt, die zingen uit volle borst. En misschien zijn er wel die dat mogen bidden uit een vol hart. Die kunnen zeggen, de Heere zal uitkomst geven. En ik zit hier in de kerk en het is donker. Ik zie die uitkomst niet. Daar heeft de Heer ook in voorzien. Zo eindigt immers dit vers, het gebed tot de God mijns levens. Dus als je anderen voluit ziet zingen, mag je het zelf biddend zingen. Heere, dit, dat is uw belofte. En u zegt het en dan is het waar, maar ik ervaar het niet, ik ken het niet, ik heb het niet. Maakt u het waar. Wil die goede tierenheid gebieden om over mijn leven te komen, om in mijn hart te schijnen. Bid het in geloof. Als het geloof in je leven mocht komen en je mist het zo. Net als hier de psalmist, hè, die zo vaak in die diepte zit. Als je in het geloof zegt, Heer, ik weet er toch van. U bent in mijn leven gekomen. Uw woord is betrouwbaar. Het is nu zo ver weg. Grijp de Heer aan in dat belofte woord. De Heer zal zijn goede tierenheid gebieden. Daar kun je op aan. Bid in geloof. Maar als je dat niet hebt, bid om geloof. Het gebed tot de God mijns levens. Bid om dat wat je mist. Je mist de goede tierenheid van God. Maar je mist zelfs het geloof om die goede tierenheid te ontvangen. Om die goede tierenheid als het ware je toe te eigenen. Je weet het met je verstand wel dat de Heer goed is. Maar je voelt het niet, je kent het niet, je mist het en je denkt, zou het voor mij wel ooit kunnen? Mag je ook daarom bidden. Om geloof, om ontvankelijkheid. Ik zou zeggen, dan moet je daarom bidden. Je kunt er toch niet in berusten dat je zegt, ja, ik heb het niet, en misschien krijg ik het wel niet. Die goede tierheid van God, dat is wat je nodig hebt. En zonder die goede tierheid van God, dan is het niet een beetje donker, een poosje. Zonder de goede tierheid van God is het eeuwig donker. Zonder de goede tierheid van God is het eeuwig donker. Is geen hoop buiten Christus. We moeten allemaal sterven. We weten niet wanneer, jong of oud. We moeten allemaal sterven. En als je dan sterft zonder de goede tierheid van God, dan blijft er een eeuwige nacht over. En er is echt geen andere uitweg. Er is niet dan nog een route om toch nog wat voor elkaar te krijgen. Zonder de goede tierheid van God is het nu donker in je hart. Maar is het ook eeuwig donker. Die kun je niet missen. En daarom zijn die woorden ook zo vol betekenis. Het gebed tot de God mijns levens, dat betekent je moet met de nood, met je leegte naar God toe. Bij God vragen, Heere, alsjeblieft. Ik heb uw goede tierheid nodig, ik kan het geen ogenblik missen. Ik leef vaak alsof ik het wel jaren kan missen. Maar ik weet het, ik kan het geen seconde missen, want misschien is dit mijn laatste seconde. Ik heb nu u nodig. Heer, daar kom ik om. Het gebed. Tot wie? Tot de God mijns levens. Dat betekent dat de God die vol is van leven. Tot God die leeft en leven geeft. Tot de God van wie verwachting is. Het gebed. Het gebed is altijd gebrekkig. Je kunt dat zo voelen, ik weet helemaal niet eens hoe ik bidden moet. Ik weet niet hoe ik geloven moet, maar dan bid ik om geloven, dan weet ik niet hoe ik bidden moet. Dat is niet erg. Als je het maar wel doet. God weet wel hoe hij zijn leven moet geven. Hoe hij jou zalig moet maken. God kent je nood en hij hoort je roep en hoe gebrekkig het ook is. Jij hoeft geen geestelijk leven te hebben om bij God te mogen komen. Het leven komt niet van ons. Hij is de God van het leven. Als je dan maar naar hem toe gaat om het leven. Het leven in alle opzichten. Het is ook het leven om te kunnen bidden. Het leven om te kunnen zuchten. Het leven om te kunnen geloven. Als je dan maar met je verlegenheid naar hem gaat. U Heere. U bent de levensbron. Uw licht. Doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Amen.